onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente de dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vinden mus een huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren en wat er verder volgt. Schriftlezing voor deze middag is uit Genesis 28, het 16e tot en met het 22e vers. En daarna Genesis 35, vers 1 tot en met 15. Genesis 28 vanaf vers 16 tot en met vers 22. En Genesis 35, vers 1 tot en met 15. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis.
en in ieder spreker in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U is genoemd te lezen Genesis 28, te beginnen bij het 16e vers. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op, en hij nam die steen, die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam die jezelfde plaats Bethel, daardoor de naam die je stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende: wanneer God met mij geweest zal zijn, en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten, en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, en zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En alles wat gij mij geven zult, daarvan zal ik u voorzeker tiende geven. Vervolgens lezen we Genesis 35, de eerste 15 versen. Daarna zeide God tot Jacob: maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar, en maak daar een altaar voor dien God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel, en ik zal daar een altaar maken voor dien God, die mij antwoordt ten dagen mijne benauwdheid, en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren, en de oorsierselen die aan hun oren waren, en Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen, en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, hetwelk is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was met hem daar, want God was hem al daar geopenbaard geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vluchtte. En Deborah, de voedster van Rebecca, stierf, en zij werd begraven onderaan Bethel, onder dien eik, welke hij noemde Alon Bachut. En God verscheen Jacob wederom, als hij van Paddan-Aran gekomen was, en hij zegende hem. En God zeide tot hem: uw naam is Jacob. Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voort zeide God tot hem: ik ben God de Almachtige. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham, Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had, een stenen opgericht teken, en hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam die plaats, alwaar God met hem gesproken had, Bethel. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we deze middag gaan luisteren naar het vervolg op het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen hebben overdacht. Genesis 28, het 16e tot en met het 22e vers. Genesis 28, vers 16 tot en met 22. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: hoe vreselijk is deze plaats, dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op, en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam dier plaats Bethel, daar toch de naam die stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende: wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reize, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Tot zover. Voordat wij geroepen worden om het woord te bedienen, mag eerst het sacrament van de heilige doop bediend worden aan een van de kinderen der gemeente. En in verband daarmee lezen wij het formulier voor de kinderdoop. Het onderwijs van de kerk luidt daar als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlevende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, terwijl toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doophouders vragen op te staan om antwoord te geven op de vragen? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelve onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als het tot haar verstand zou gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen, te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord, vader Roodzand? Ja. Moeder Roodzand. Beste doopouders, Hans en Marije, het is tot vreugde dat de Heer jullie opnieuw heeft verblijd met de kinderzegen. Jullie hebben een dochtertje uit de hand van de Heer mogen ontvangen, nadat jullie ook een zoontje uit zijn hand mochten ontvangen. En nu hebben jullie zojuist beloofd voor Gods aangezicht dat jullie met jullie kinderen bij het groter worden, in het opwassen, opgroeien, zoals het formulier het zegt, met hen veel zullen spreken, zoveel als je kunt, zo goed als je kunt, over de leer der zaligheid. Dat is een hele verantwoordelijkheid die jullie op je nemen. Dat is niet zomaar iets, de leer van de zaligheid. Dat betekent dat onze kinderen en wij van nature niet zalig zijn, maar rampzalig zijn. En dat moeten we ook eerlijk voorhouden, naar de mate dat een kind dat dragen kan natuurlijk. Rekening houdend met de leeftijd van een kind, maar we moeten ze toch wijzen op dat ene nodige. Maar dan ook dat de Heere nu een weg van zaligheid bekend maakt in zijn woord. En dat hij wil dat die weg van de zaligheid ook bekend gemaakt wordt door jullie als ouders aan jullie kinderen. Dat jullie daar veel op zullen wijzen. Hoe zul je dat kunnen? Dat is ook een vraag vanmiddag. Ik hoop dat jullie iets mogen hebben van de Canaanese vrouw. In de preek van deze middag, als de Heer het geeft, gaat het over Jacob, die ook een verantwoordelijkheid heeft gedragen voor zijn kinderen, voor zijn nageslacht. Maar in Matteüs 15 gaat het over de Canaanese vrouw, en dat was een moeder die verantwoordelijkheid droeg voor haar kind. En we weten niet of ze meer kinderen had, maar ze had in elk geval één meisje, een dochtertje. En met de nood van dat meisje komt ze naar de Heere toe. En dan zegt ze het: mijn dochtertje is deerlijk van de duivel bezeten. Nu weten wij wel dat de bezetenheid die in het Nieuwe Testament voorkwam, ja, niet zomaar precies dezelfde bezetenheid is die van nature voor ons allen geldt. Dat is nog wel een verschil. Maar geestelijk gesproken leert Gods woord ons wel dat we de duivel zijn toegevallen. Dat is onze nood en dat is de nood van onze kinderen. En nu hoop ik dat jullie als vader en moeder met die nood mogen uitgaan tot de Heere. Dat deed die Canaanese vrouw. Ze had geen rechten en de Heere ging haar ook beproeven. Want er staat in Matteüs 15 dat de Heere haar niet één woord antwoordde. Dat kan. Daar kan de Heere zo zijn heilige bedoeling mee hebben, dat hij in eerste instantie niet hoort en toch die vrouw mocht aanhouden. Toen ging de Heer Jezus spreken en toen wees hij haar terug. En toen zei hij, ik ben niet gekomen dan alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar die vrouw hield aan. Die moeder hield aan. En toen is de Heer Jezus nog een keer gaan spreken. En toen heeft hij het gezegd, het is niet betamelijk om het brood voor de kinderkens te nemen en het aan de hondekens voor te werpen. En toch, dan breekt het geloof van die vrouw in haar woorden door als ze het zegt. Ja, Heere, ik heb ook geen recht. En mijn dochtertje heeft geen recht. Maar de hondekens eten ook van de kruimeltjes die hier vallen van de tafel van hun Heer. Ik hoop dat jullie zo bedelend voor julliezelf en voor de kinderen aan de troon van Gods genade mogen verkeren. Om alles wat ons ontbreekt van de Heere af te smeken. Met minder kan het niet. Wij spreken een ja-woord uit en dat hebben we allemaal gedaan zover we kinderen ten doop gehouden hebben. Maar als nou van ons ja-woord moest afhangen. De Heere geven jullie daarom zijn genade. En alles wat nodig is en hij vervullen uit genade. De belofte van de doop in het leven van jullie Brechtje. Hij gedenken jullie. Hij gedenken de grootouders die hier vanmiddag aanwezig zijn. Mag ook u door genade een biddende grootouder zijn. Om uw kleinkinderen aan de Heere op te dragen. Om net zoals die Canaanese vrouw bij de Heere aan te houden. Eén ding is nodig voor ons, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. En nu zegt de Heer het nog. En straks zal hij het weer zeggen bij het teken van de doop. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat geven de Heere uit genade. Wij willen, terwijl Brechtje wordt binnengebracht, gaan luisteren naar Psalm 105, vers 5. Dat zal door het orgel worden gespeeld. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daarna zal de doop bediend worden. En na het amen van de doopsbediening zingen wij voor zo mogelijk staande dat 's Heere zegen op u daal. Brechtje Roodzand, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Beëindigen we de doopsbediening met dankgebed, bidden we de Heer om de zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, u hebt zo gegeven dat de doop bediend mocht worden, ondanks de omstandigheden. U hebt gegeven, Heere, dat uw beloften mochten klinken. En wat is het een wonder dat u komt met woorden en beloften van leven tot ouders en kinderen die van nature midden in de dood liggen. En Heere, nu betuigt u het nog wat er nodig is voor ons en onze kinderen, maar wat u ook schenken kan en schenken wilt. En geeft u dat Hans en Marije in gedachten en in het gebed veel terug mogen gaan naar deze plaats. Dat ze hier als het ware een teken mogen oprichten, zoals Jacob het eenmaal deed, om daar terug te keren en Heere, om u te voeten vallen, om van u af te smeken alles wat wij zo nodig hebben. Dan dragen we ze aan u op, Heere, met hun kinderen. Zegent u ze en geeft u dat ze u de Heere mogen vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed. We bidden voor de grootouders die getuigen mochten zijn van de doop van een kleinkind. Heere, gedenk ook hen. U weet wat een ieder nodig heeft. Zou u in hun leven die God van Jacob willen zijn? Zou u, Heere, willen denken aan andere familieleden en vrienden deze middag hier in dit kerkgebouw, of misschien op een ander moment nog meeluisterend, of op dit moment? We dragen ze ook aan u op. We bidden, Heere, voor degene die de kinderzegen niet ontvangen hebben. Sterk en help ze in het verdriet dat dat geven kan. We bidden u voor degene die kinderen zagen wegdwalen bij uw dienst vandaan. Heere, breng u ze terug. En als hier vanmiddag zoveel ouders zullen zitten die het moeten zeggen: o God, wat is er nu van mijn ja-woord terechtgekomen? Wat is er nu van mijn geloften terechtgekomen? Als er nu zoveel tegen ons kan getuigen, als er zoveel tekort is, Heere, zou u nog willen geven dat dat ons mag verootmoedigen en mag uitdrijven tot u? Zou u willen geven dat er dan ook vanuit het woord van deze middag een woord voor ons bij mag zijn? U kent degene die zo hongerig en dorstig naar de kerk gekomen zijn en wil u ze, Heere, niet beschamen. Maar u kent ook degene die hier zitten, misschien wel strijdend, met een hart vol onverschilligheid, met een hart vol vijandschap en verzet. Heere, zou u het te sterk willen worden deze middag? We dragen aan u op de moeders die nieuw leven mogen verwachten. Wil u erover waken, Heere. En laten de aanstaande ouders ook biddende ouders mogen zijn die een ongeboren kindje op u de Heere mogen werpen in het gebed, zoals Davids moeder het eenmaal deed. Heere, ontferm u zich over ons als we hopen te gaan luisteren naar de prediking van uw woord. U weet waar we van afgebracht moeten worden. Wil u het werken door de krachtige werking van uw geest. U weet wat we niet kunnen missen en wat we zo onmisbaar nodig hebben. Laat het woord een kracht mogen zijn tot zaligheid voor kinderen, voor jongeren en voor ouderen. Voor gemeenteleden en voor mensen die hier als gast zijn. Heren, we bevelen elkaar aan de troon van uw genade aan. Schenk ook wat nodig is aan hen die thuis meeluisteren. Zegen alles in het midden van de gemeente, ook de jeugdvereniging die aanstaande vrijdag, als u het geeft, weer bijeenkomt. Het andere werk dat gebeurt, de Bijbelkring jongvolwassenen aanstaande woensdag. Het ambtelijke werk, Heren, zou u willen geven in deze tijd dat er een beroep uitgebracht is, dat we licht en waarheid van u mogen ontvangen en bewaar u ons voor onze eigen weg. We willen u zo in gunst op ons neerzien, alle sterken die een taak in de dienst hebben. Neem alle afleidende gedachten weg. Laat de slaap, de vermoeidheid en lichamelijke klachten geen vat op ons hebben. Maar geef geopende harten voor uw woord en schenk ook op de kansel wat wij niet kunnen missen en van onszelf niet hebben. Heren, wil u het geven en wil u zelf in ons midden komen en de rijen doorgaan en spreken tot zondaars harten om Christus wil uit genade. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 8e psalm, het 4e en het 5e vers. 8 vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. En wat er verder volgt in het 4e vers en ook vers 5 van psalm 8. Er zijn deze zondag 3 collecten. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de eredienst, kerkelijke kassen en algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En aan de mededelingen van vanmorgen moet nog worden toegevoegd dat het aanstaande vrijdag jeugdvereniging min 16 zal zijn. Psalm 8, vers 4 en 5. Geliefde gemeente, deze morgen hebben wij stilgestaan bij wat Jacob ondervond bij Bethel. Hij was op de vlucht voor zijn broer Esau en voor de bittere haat van zijn broer. Maar hij was ook op een weg die sprak van zijn eigen bedrog en van zijn eigen schuld. Jacob kon niet zomaar terug. Niet terug naar zijn vader die hij bedrogen had. Niet terug naar zijn moeder die hij zo lief had en die hij nooit meer zou zien. Niet terug naar zijn broer die hem naar het leven stond. Maar Jacob had ook een weg voor zich die helemaal in het duister gehuld was. Hoe zou de reis gaan? Vanmorgen hebben we het gezegd tegen elkaar, een reis van meer dan 800 kilometer die hij helemaal alleen moest maken over onbekend terrein. Met alle gevaren van dien. En aan het einde van die weg een bestemming ergens in Haran waar hij nooit geweest was. Wat zou hij voor werk moeten doen? Zou hij een vrouw vinden met wie hij het leven kon delen? Hoe zou het allemaal gaan? Het lag allemaal in nevelen gehuld. En het aangrijpendste is dat als Jacob zich daar bij Bethel neerlegt om te gaan slapen, hij ook niet meer durft te rekenen op wat God te zeggen heeft. Want Jacob heeft het verzondigd. Jacob heeft zo moeten leren dat er bij hem vandaan helemaal geen weg naar boven meer is. Die wegen die Jacob geprobeerd heeft in te slaan, die heeft de Heere afgesneden. De weg om de zegen te kopen, de weg om de zegen te stelen, de Heere heeft het hem wel duidelijk gemaakt. En dan blijft Jacob daar alleen over met zijn schuld in de duistere nacht van zijn leven. En dan gaat God spreken. Wonderlijk, verrassend. Als de God van het verbond. Dat hebben we vanmorgen nog niet zo sterk overdacht. Maar zo heeft de Heere toch gezegd. Ik ben de Heere. Met allemaal hoofdletters. Dat is de trouwe verbondsgod. Ik ben de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. De God van het verbond. Die God die wil werken in de lijn van de geslachten. Die God die tot Jacob komt met zijn belovende spreken. Jacob, ik zal... En hoe Jacob daarop gereageerd heeft, dat willen we met Gods hulp deze middag vanuit Gods woord beluisteren. We schrijven bij de tekstwoorden Jacob en de belovende God van Bethel. Jacob en de belovende God van Bethel. We letten allereerst op het hart van Jacob. Vervolgens op de hand van Jacob en tenslotte op de mond van Jacob. Jacob en de belovende God van Bethel. Allereerst, wat is er in zijn hart geweest? Wij mensen zijn geen hartenkenners. Wij kunnen niet bij elkaar in het hart kijken. Maar soms laat iemand anders wel eens in zijn hart zien. En dat doet Jacob hier, aan het begin van onze tekst. Want Jacob zegt, gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde, vers 17, en zei, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Daar werpen we een blik in het hart van Jacob. En dan moet ons hart, gemeente, er deze middag maar een ogenblik naast gelegd worden. En ieder persoonlijk voor zich. In de tweede plaats letten we op de hand van Jacob. Dat is vers 18 en vers 19, waar Jacobs hand de steen waarop hij heeft gerust of waarachter hij heeft gerust opricht en er olie overheen giet. Waarom doet Jacob dat? Wat is de betekenis daarvan? Wat heeft dat ons vandaag te zeggen? Wat heeft dat ook in een doopdienst, doopouders, te zeggen? Een steen oprichten. En tenslotte luisteren we naar wat Jacob met zijn mond belooft. De mond van Jacob, vers 20 tot en met 22. Jacob beloofde een gelofte. En dan hopen we met behulp van de tekst en boven alles met hulp van de Heere nog wel na te gaan. Wat is dat eigenlijk? Een gelofte aan de Heere beloven. En dan hoop ik dat u dat ook mag doen vanmiddag. Dat wij dat allemaal mogen doen. Jullie als doopouders opnieuw. Maar dat dat ook iets zou mogen zijn wat wij heel persoonlijk mogen doen. De Heere een gelofte doen. Jacob heeft wonderlijke dingen gezien. Dat is, en voor de mensen die er vanmorgen niet waren, dat is in de tekst naar voren gekomen die aan onze tekst van vanmiddag vooraf gaat. Dat wordt eigenlijk aangegeven door die woordjes en zie. Die staan er in dit gedeelte over Jacob bij Bethel 3 keer. En zie een ladder. En zie de engelen Gods. En zie de Heere. Zo staat het in vers 12 en vers 13. Het eerste wat Jacob heeft gezien was dus een ladder. Een ladder, een trap vanuit de hemel neergelaten en op de aarde gezet. Jacob die heeft moeten leren dat er van zijn kant geen weg overblijft naar God. Alleen maar schuld. Alleen maar de schuld van eigen gekozen wegen, van list en van bedrog. Maar Jacob die moest leren, van mijn kant geen weg, gaat hier tot zijn verwondering zien, krijgt hier van de Heere tot verwondering te zien, dat God een weg opent waar er geen weg is. En als u vanmiddag in de kerk bent of meeluistert en u moet zeggen, ik zie in mijn leven geen weg meer tot God, zoveel schuld van mijn kant. Oh, dan geven de Heeren vanmiddag dat u het tot op de bodem van uw hart mag zien en ervan overtuigd mag worden dat God nu bij machte is om een weg te openen waar die aan u, aan jouw kant niet meer is. Een weg bij God vandaan. Een ladder gesteld vanuit de hemel op de aarde. En die ladder symboliseert verbinding tussen de hemel en de aarde, tussen de plaats waar de heilige God woont en de plaats waar de onheilige zondaar ligt. Jacob. Jacob heeft, dat was tweede, de engelen gezien op die ladder. De engelen waardoor de Heere zorgt voor zijn kinderen. De engelen waardoor de Heere zijn kinderen op aarde beschermt. Er wordt nog wel eens wat luchtig en ook wel spottend gesproken over een beschermengeltje. Daar moeten wij nooit aan meedoen, gemeente. Maar het is wel volop Bijbels dat de Heere de engelen gebruikt om zijn kinderen te beschermen. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. De Heere heeft het in die engelen gezegd, Jacob, ik zal u beschermen en bewaren. En boven aan de ladder, het derde, en zie, de Heere zelf die spreekt. En nog één keer in een terugblik op vanmorgen, dan gaat de Heere oude, bekende woorden spreken. Woorden die jij ook al had gesproken tot Abraham. Woorden die jij ook had gesproken tot Isaac. Maar woorden die voor de eerste keer heel persoonlijk in een ontmoeting met God komen tot Jacob. En dan mag Jacob voor het eerst in zijn leven komen tot die heel persoonlijke ontmoeting met de God van het verbond. De God van zijn vader, van zijn opa, die Jacobs God wil zijn. En als Jacob dat dan allemaal gezien heeft, in een droom, maar in een droom sprak de Heere in die tijd vaker. Geen verbeelding van Jacob zelf, maar een openbaringsmiddel van God. Als Jacob dat dan allemaal gezien heeft, hoe reageert Jacob dan? Jacob en de belovende God van Bethel. We zijn bij het begin van de tekst, vers 16. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte. Dus kinderen, Jacob heeft geslapen, hij heeft dat allemaal in die droom gezien, gehoord. God heeft tot hem gesproken in de nacht, in de droom. En dan wordt Jacob wakker en hij doet zijn ogen open. En dan beseft hij, wat ik vannacht heb gedroomd, dat is niet een gewone droom geweest. Dat is niet maar menselijke verbeelding of verwerking geweest van allerlei dingen. Wat ik vannacht gedroomd heb, dat is Gods spreken geweest. Daar is Jacob zeker van. Dat staat er ook in vers 16. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij, gewisselijk, gewis, zeker is de Heere aan deze plaats. En dat is een wonder voor Jacob geweest. Jacob moest de tenten van zijn vader en moeder verlaten, kon daar niet blijven vanwege de haat van Esau, moest, laat ik het toch maar een keer zo zeggen, hij moest de boze wereld in, de gevaarlijke wereld in, de heidenwereld in, op weg naar, nog wel naar familie van hem, die nog iets kende van de enige ware God, maar toch, en dan is hij daar al 4 dagen waarschijnlijk onderweg geweest. Dat kunnen we zo vanuit de afstanden een klein beetje proberen te berekenen. 4 dagen onderweg op een plaats waar hij misschien nog wel nooit geweest is. En daar gaat God tot hem spreken en dan ontdekt Jacob het. De Heere is ook hier. Gewisselijk, de Heere is op deze plaats. En dat was de plaats waar Jacob lag als een schuldige vluchteling. Waar Jacob lag in zijn armoe. Waar Jacob lag en er was helemaal geen weg naar God meer overgebleven van zijn kant. En God komt op die plaats. Er is geen plaats waar de Heere je niet in je hart kan grijpen. Het is wel zo, wat we vaak zeggen, dat juist de prediking van het woord de werkplaats is van de Heilige Geest. En het is natuurlijk niet zo dat we misbruik van die woorden moeten gaan maken en bij onszelf moeten zeggen, dan kunnen we de wereld ook wel in en dan kunnen we de zonde ook wel gaan dienen. Want als God me in het hart wil grijpen en als God me wil opzoeken, dan kan hij dat doen. Nee, zo niet. Dan spelen we met onze ziel. Laten we ook niet vergeten dat Jacob bij Bethel is gaan neerleggen. En als u nog eens zou terugbladeren in het boek Genesis, is Bethel toch wel een plaats met een herinnering. Vanmorgen heb ik gezegd, het heette toen nog wel geen Bethel, het heette toen Luz. Maar het was de plaats waar zijn grootvader Abraham ooit al een altaar had gebouwd. En misschien heeft Jacob uit de stenen van dat altaar van zijn grootvader Abraham wel een steen genomen waar hij zich op te rusten lag. Gewisselijk, de Heere is aan deze plaats. En, slot van vers 16, dan zegt Jacob erachter, en ik heb het niet geweten. Daar bedoelt Jacob mee te zeggen, dat had ik zeg het maar in gewone woorden, dat had ik nou nooit verwacht. Daar heb ik nou nooit meer op durven rekenen. Dat bedoelt hij. Ik heb het niet geweten. Ik heb er niet op durven rekenen toen ik 's avonds me hier neerlegde. Hier. Met mijn hoofd op die steen of die steen achter mijn hoofd. Er zijn andere bijbeluitleggers die denken dat die steen als een soort bescherming achter het hoofd van Jacob werd geplaatst. Kan dan ook. Maar toen ik me zo heb neergelegd, toen heb ik er niet meer op durven rekenen dat God nog een keer tot me zou spreken en dat hij nog een keer me zou opzoeken. God komt altijd verrassend, gemeente. Als de Heere komt, als de Heere verschijnt, als de Heere tot een zondaar gaat spreken, is het zo verrassend. En als er bij een zondaar helemaal geen waardigheid meer is, dan kan God spreken. Zomaar. Wonderlijk. Krachtig. Zo is het gebeurd. Jacob heeft er ook niet meer aan getwijfeld op dit moment. Gewisselijk. De Heere is aan deze plaats. Dus er is verwondering in het hart van Jacob. Dat had hij niet verdiend. Dat had hij zich niet waardig gemaakt. Daar had hij niet meer op durven hopen. Maar God is aan hem verschenen. En toch was er op de bodem van zijn hart ook nog wel iets van hoop. Dat wel. Daarom staat er later in Genesis 35, de Heere heeft mij geantwoord in de plaats van mijn benauwdheid. De Heere heeft me daarbij Bethel geantwoord. Als er nu vanmiddag iemand in de kerk zit, of iemand met ons meeluistert die het voor zichzelf moet zeggen, ik durf eigenlijk nergens meer op te rekenen. Ik heb het zo verzondigd. En toch, ik kan zonder die zegen van de Heere niet. Dan predikt Genesis 28 dat God nog de God van Bethel is. Dat Hij nog die God is die zondaren wil opzoeken op een plaats waar ze het helemaal niet verdienen. Waar er aan hun kant helemaal geen weg overblijft. Genade en genade alleen schittert bij Bethel. Daar ligt hoop voor de hopelozen. Daar wordt verwachting gegeven aan mensen zonder verwachting. Daar spreekt genade voor schuldigen bij Bethel. En dan lezen we nog iets, vers 17. En hij vreesde. En zei, hoe vreselijk is deze plaats. Wat bedoelt David? Wil hij echt zeggen wat wij daar misschien zo op het eerste gehoor in beluisteren? Vindt Jacob het toch vreselijk? Zoals er misschien ook wel iemand deze middag onder ons zou kunnen zijn, die het ten diepste maar vreselijk vindt om onder Gods woord te zijn, om van Gods genade te horen. Nee, dat bedoelt Jacob niet. Vreselijk moet u hier lezen als ontzagwekkend. Hoe ontzagwekkend is deze plaats? Hoe is deze plaats een plaats waar de vrees, het diepe ontzag voor de Heere en voor zijn dienst en voor zijn woorden en voor zijn verschijning en voor zijn genade in mijn hart gewekt wordt? Jacobs hart is vervuld van verwondering. Hij had er niet meer op durven rekenen. God is verschenen aan hem terwijl hij het niet verdiend heeft. Maar Jacobs hart is ook vervuld met diepe eerbied. En als de Heere krachtig spreekt tot je hart, en als de Heere gaat verschijnen door woord en geest aan een zondaar, dan komt er altijd diepe eerbied. Des te meer de Heere geeft in zijn genade, des te meer eerbied komt er voor zijn majesteit. Voor zijn ontzagwekkende majesteit. Hoe ontzagwekkend, hoe vreselijk is deze plaats. En dan voegt Jacob eraan toe, dit is niet dan een huis Gods. Dit is een plaats waar God wilde spreken. Dit is een plaats waar de hemel zich voor me heeft geopend, een poort des hemels. Daar waar er van mijn kant alleen maar een gesloten hemel verdiend was. Meer nog, gemeente. Wij moeten vanmiddag ook eerlijk vanuit Gods woord met elkaar omgaan. Daar waar er voor zondaren ten diepste alleen maar een geopende poort van de hel verdiend is. Daar heeft God in zijn onbegrijpelijke genade de hemel voor Jacob geopend. De poort van de hemel geopend. Die ladder neergelaten. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Jacob, ik maak een weg waar er van uw kant geen weg is. Een poort des hemels. Dat was er in het hart van Jacob. Dus verwondering, verootmoediging, vrees, eerbied, diep ontzag. En als de Heere gesproken heeft in uw leven, dan is een van de vragen die we onszelf altijd weer moeten stellen, wat heeft dat nou uitgewerkt? Heeft dat ons nou gebracht op die plaats waar Jacob kwam? Heeft dat ons nou gebracht in de verwondering, Heere? Dat u toch op zo'n mens als mij hebt neer willen zien. Dat u toch de hemel hebt willen openen en uzelf bekend wilde maken aan zo'n zondig, schuldig mens als ik ben. Wat kunnen Gods kinderen daar ook weer ver vandaan groeien? Van die houding, van die geestelijke gestalte, van die geestelijke houding. En wat worden ze dan weer? Een staande weg. Maar als de dingen nu echt teer liggen. Als je daar nou echt iets van mag ervaren en mag beleven. Dan is het een wonder, Heere, dat u nu op zo'n zondig mens als ik heb neer willen zien. Dan word je gunnend voor een ander. Maar dan word je tegelijkertijd ook vervuld met diep ontzag. Heere, u bent de heilige, de majesteitelijke God. En wat is het een onbevattelijk wonder als u in die grote ladder Jacobs, de Heer Jezus Christus, Johannes 1 vers 52. Als u in die grote ladder Jacobs wil duidelijk maken dat u zo'n zondaar als ik ben nog zalig wil maken. Het hart van Jacob. Gemeente, leg uw hart daar eens naast. Wat is er in ons hart? Wat is er in ons hart geweest, doopouders, toen we daar stonden, jullie en ik? Wat is er in uw hart geweest toen u vanuit de kerk zo zag op de bediening van de heilige doop? Wat is er in ons hart als we het woord van God horen? Als het evangelie van die grote ladder Jacobs, de Heer Jezus Christus, aan uw hart gelegd wordt. Maar wat is er in ons hart? Wat werkt het uit in ons hart? Leg uw hart en ik het mijne vanmiddag eens naast dat hart van Jacob. Mogen er mensen zijn die iets kennen van datzelfde als wat Jacob kende. Diepe verwondering, Heere. Wat heeft u toch bewogen om in genade neer te zien op zo'n doorbrengend mens als ik ben? Wat heeft u toch bewogen om naar deze wereld om te zien en een weg van zaligheid uit te denken? Heere, wie ben ik toch tegenover u? En Heere, wie bent u toch in uw heilige majesteit? Hoe ontzagwekkend deze dingen. Vanuit de tekst van vanmiddag wordt er een vraag gesteld aan ons hart. En met alle verschil tussen Bethel en een doopsbediening, want daar ligt ook heel wat verschil tussen. Maar met alle verschil tussen Bethel en een doopsbediening komt die vraag wel tot ons. Hoe zijn we daar nu onder geweest? Hebt u ook teruggedacht aan uw eigen doop? Hebt u teruggedacht aan dat moment dat u zich natuurlijk voor het overgrote deel niet herinneren kunt, maar dat de Heere u ook door een zichtbaar teken apart zetten? Hebben jullie, jonge vrienden, teruggedacht aan je eigen doop? Heb je wel eens nagedacht over wat de Heere als de belovende God van Bethel ook bij de doopsbediening aan belofte bekend wil maken? Wat hij aan beloften heeft uitgesproken? Is dat al ons gebed geworden? Heere, wat u daar beloofd hebt, dat heb ik zo onmisbaar nodig. En u hebt het toch beloofd, Heere. Doe toch gelijk ge gesproken hebt. Vervul die belofte toch ook aan mij, in mijn hart, in mijn leven. Al heb ik het niet verdiend. Bidden in gedachten terug naar de doop. Naar de doopvond. Naar de God van het verbond. Voor jezelf. Ouders, ook voor uw kinderen. Uw kinderen over wie u misschien zoveel zorgen hebt. Uw kinderen die ook weer duidelijk maken dat ze kinderen van Adam zijn, net zoals we dat allemaal zijn. Uw kleinkinderen misschien. Maar om nu de Heere te voeten vallen en hem te vragen om dat alles. Jacob's hart. In de tweede plaats letten we op Jacob's hand. Vers 18. Toen stond Jacob 's morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken. Dus Jacob zet die steen waar hij opgerust of nogmaals achtergerust heeft, die zet hij rechtop. Waarom doet Jacob dat? Dat doet hij allereerst om daar een herinneringsteken mee te maken. Om een heel eenvoudig monument op te richten. Die steen moet hem eraan herinneren als hij deze ochtend al, dat hij wakker geworden is. Maar zeker als hij terugkomt op deze plaats. En dat had de Heere beloofd. Ik zal u wederbrengen, Jacob. Maar als hij zal terugkomen op deze plaats, dan moet die steen hem herinneren. Ja, waaraan? Ik denk, gemeente, aan twee dingen. Ik denk dat die steen hem ook moet herinneren aan zijn eigen nacht, aan zijn eigen armoede. Daar was het heel letterlijk een teken van. Jacob, de rijke zoon van een rijke herdersvorst, kleinzoon van Abraham, een rijk man Isaac, een rijk man gezegend door de Heer Jacob, een rijk man, veel toekomst. Maar Jacob is hier onderweg in zijn armoede, op de vlucht, heeft niets bij zich, alleen een kruikje met olie en een staf. Niet eens een stroozak, om te gebruiken als kussen. Helemaal niets. En hij moet een steen gebruiken om zich op te rusten te leggen. Die steen, die geeft er indirect getuigenis van dat Jacob vanwege zijn schuld op de vlucht is gegaan en dat hij zo arm is als wat. Dat hij niets heeft. Maar die steen, die wijst er ook op hoe God Jacob in zijn armoe opzoekt. Hoe God Jacob in zijn schuld opzoekt. Hoe God de weg opende waar er geen weg meer was. Hoe God de hemel opende toen die hemel naar recht gesloten moest blijven. Hoe God vanuit de hemel een ladder liet neerdalen. Jacob, ik zoek u op. Jacob, ik vraag naar u. Jacob, ik wil u uit vrije genade mijn zegen geven. En Jacob maar bezig geweest om te kopen en om te stelen en om te proberen om zelf een ladder, spreekwoordelijk gezegd, om zelf een ladder neer te zetten en op te klimmen naar de hemel en de Heere laten met alles van zichzelf omvallen. En dan gaat de Heer het laten zien. Jacob, de weg loopt precies andersom, bij mij vandaan naar u. dat wonder, dat onbegrijpelijke wonder van Gods genade, dat mag Jacob nooit meer vergeten. Dat God hem daar opgezocht heeft, in die donkere nacht van zijn leven, toen er aan zijn kant niets meer overbleef. Dat moet in Jacobs herinnering blijven. En als Jacob dan een steen opricht, dan ligt daar ook iets in van zelfkennis. Dan weet Jacob ook dat hij het als het ware tegen zichzelf moet zeggen: vergeet nooit één van Gods weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Monument voor Jacob. Maar, en dat hebben we gelezen in Genesis 35, ook voor Jacobs nageslacht. Als Jacob daar later, vele jaren later, en wat heeft Jacob in die tussenliggende jaren toch ook een weg gehad, ook nog weer van allerlei zonden. Maar als Jacob vele jaren later bij datzelfde Bethel teruggebracht wordt en God brengt hem terug, dan komt hij daar met zijn kinderen. En dan mag Jacob naar die steen wijzen. En dan mag hij, om zo te zeggen, tegen zijn kinderen zeggen: hier lag ik in mijn schuld, in mijn armoe. Hier lag ik toen ik helemaal niks had overgehouden, toen ik op de vlucht was voor jullie oom Esau, toen ik hem zo schandelijk bedrogen had. Hier lag Jacob, de bedrieger. En hier heeft God betoond dat hij Jacobs God wil zijn. Dat mocht Jacob later bij die steen doen. Een herinneringsteken. Een monument van Gods genade voor een schuldige zondaar. En nu hoop ik, doopouders, dat jullie deze zondag ook zo'n monument door genade mogen kennen en mogen oprichten. En dat je later bij het groter worden je kinderen naar dat monument meeneemt. Niet letterlijk, maar dat je wel mag zeggen: en daar en toen heeft God betoond dat hij met zo'n zondig mens als ik, en ik ga in gedachten maar naast jullie zitten, dat hij met zo'n zondig mens als ik van doen wil hebben. Dat hij tot zo'n zondig mens als ik wil spreken. Een monument is de doop ook niet zo'n gedenkteken, zo'n heilig monument? Is dat ook niet een monument dat spreekt van onze schuld, van onze onreinheid, zo begon het doopformulier, maar ook van die reiniging die er nu door het bloed van Christus mogelijk is? Is het ook geen monument van Gods belovende spreken en van zijn wonderlijke genade die hij nog betekenen en verzegelen wil? Is dat niet iets om met je kinderen over te spreken? Die twee dingen. Wel, dat doet Jacob en dat doet Jacobs hand allereerst. Gemeente, waar staan uw en mijn opgerichte tekenen? Want wij hebben allemaal opgerichte tekenen. Daar en toen heb ik zoveel succes gehad met mijn bedrijf. Daar en toen heb ik dat huis kunnen kopen. Daar en toen heb ik die opleiding afgerond. Daar en toen zijn we in het huwelijk getreden. Daar en toen, maar waar staan uw opgerichte tekenen? Waar neemt u, als u kinderen uit de hand van de Heere mocht ontvangen? En ik stel de vraag ook aan mezelf, waar neemt u uw kinderen mee heen? Waar staan onze opgerichte tekenen? Mogen er in ons leven tekenen staan die spreken van Gods opzoekende trouw en van zijn genade. En mag u daar wel eens op wijzen. hebt u volgens mij wel eens verteld over die oude man die spoedig sterven zou. Die woonde in een dorpje in Zeeland. Hij kon niet meer lopen. Hij zat in een rolstoel. En toen zei hij tegen zijn zoon of tegen zijn kleinzoon: nou wil ik zo heel graag nog een keer naar de zeedijk. En zijn zoon of zijn kleinzoon, misschien waren ze er allebei wel, die brachten hem naar die zeedijk toe. En hij keek uit over het water. En hij keek en hij nam die omgeving zo heel intens in zich op. En zijn zoon zei: vader, mooi hè, die zee. En toen schudde die vader zijn hoofd en toen liepen de tranen over zijn wangen. En toen zei hij: nee jongen, hier heeft de Heere tot mijn hart gesproken. Hier is God goed geweest voor een onwaardige zondaar. En nou weet ik wel, je kunt met plekjes waar de Heere gesproken heeft ook nog afgoderij gaan bedrijven. En je kunt er wat mee worden, maar dat was op dat moment met die man niet zo. Hier heeft de Heere gesproken. Hier heeft de Heere laten zien dat hij een God van genade is voor de grootste van de zondaren. Kun je daar nou een plaats, een moment van aanwijzen in je leven? Mag u daar, misschien ook als u het zegt, die momenten en die plaatsen, dat is nogal moeilijk, maar mag u daar nou iets van weten voor uzelf? Jacob richtte een steen op en dan doet hij nog iets, dan giet hij olie over die steen. Slot van vers 18, hij goot daar olie bovenop. Dat was, kinderen, alles, bijna alles wat Jacob had. Alleen die staf, die had hij nodig om te lopen. En een kruikje olie, dat werd waarschijnlijk gebruikt om de huid mee in te wrijven. Of om de voeten te verzorgen als die erg pijnlijk geworden waren door het langdurig lopen. Zo'n kruikje met olie had moeder Rebecca aan Jacob meegegeven. Dat had Jacob ook wel echt nodig. Denken jullie niet, op reis? Zo'n kruikje olie, dat moet je natuurlijk niet kwijt. Als je nou ergens woont, dan kun je nog wel weer nieuw kopen. Maar als je een reis moet gaan maken, zo door de wildernis, dan heb je dat zo nodig aan het einde van een lange dag lopen. En wat doet Jacob nu? Hij neemt dat kruikje olie en hij giet dat zo helemaal over die steen uit. Steen opgericht, herinneringsteken voor de Heer. En die olie giet hij erover uit. Jacob, zou je dat nou wel doen? Heb je die olie niet nodig? Waarom doet u dat eigenlijk, Jacob? Omdat Jacob God liefhad. En nu God in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde aan Jacob verschenen is, wil Jacob vanuit de liefde iets aan de Heere teruggeven. Niet om het goed te maken, niet om iets bij te dragen, maar wel om iets terug te geven. Iets voor de dienst van de Heere te geven. Een offer. Zo mag u het zien. Calvijn zegt: Jacob brengt hier een plengoffer. Hij giet hier dat kruikje olie over de steen uit. En die steen is als het ware een altaar. En die olie, dat is zijn offer. En dat is alles wat hij had. Dus dat was wel een echt offer ook. De liefde. De dankbaarheid van Jacob. Heer, ik geef alles wat ik heb. Ik hou niets meer achter. En let u daar ook op, het geloof van Jacob. Want hoe kan een mens nou dat kruikje met olie, alles wat hij heeft, in één keer omgieten, omkeren en over die steen uitgieten? Dat kon Jacob omdat hij God geloofde. Omdat hij het woord van God geloofde. Wat had de Heere gezegd? Jacob, ik zal met u zijn. Ik zal u behoeden. Ik zal u niet verlaten. Ik zal u wederbrengen. ik zal voor u zorgen. Mijn engelen zend ik naar beneden en komen vanaf de aarde weer omhoog. U hebt het gezien. En Jacob heeft het echt geloofd. En toen dat geloof actief was, in de beoefening was, toen heeft Jacob zijn kruikje omgekeerd. Heere, dan mag u alles hebben. Als u toch voor me zorgt, als u in alle dingen voor me zorgt, dan wil ik u alles wat ik heb geven. Dat is wat Jacob doet. En dan noemt hij de naam van die plaats Bethel. Huis Gods betekent dat. Huis van God. Laatste, derde, Jacobs mond. En Jacob beloofde een gelofte. Dat is onze laatste gedachte. Jacobs mond. Wat is die gelofte van Jacob? Leest u als u wil maar mee in vers 20 en 21. Dan zegt Jacob, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. Dat is de gelofte. Hij gaat eigenlijk nog verder in vers 22. Deze steen zal een huis Gods wezen en ik zal u van alles wat gij me geven zult de tienden geven. Misschien dat er wel iemand is die vanmiddag denkt, is Jacob hier niet toch weer een, ik bedoel het met eerbied, maar een koopman? Zo heeft hij de zegen van de Heer al geprobeerd te kopen destijds van zijn broer. Is hij hier nu toch niet wat aan het onderhandelen? Heren, als u nu met me bent, als u me kleding geeft en eten geeft, als u me veilig terugbrengt, als dat allemaal gebeurt, dan zal ik u tot God erkennen. Zoals er misschien wel mensen onder ons zijn die zo met de Heere proberen te handelen. Als God nu dit gebed van me verhoort en dat geeft en me eerst uit die ellende haalt en dat nog doet, dan zal ik wel willen geloven in God. Maar dat is niet wat Jacob hier doet. Jacob gelooft Gods woord. Echt. Het is niet zo dat Jacob hier, het lijkt er misschien voor uw gedachten op, maar het is toch niet zo dat Jacob hier de belofte van God in twijfel trekt. Jacob gaat ze juist langs. Hij zegt, de Heere heeft nu zulke rijke beloften gedaan. Ik ben met u. Ik zal u behoeden overal waar gij heen trekt. Ik zal u niet verlaten totdat ik alles wat ik beloofd heb, volvoerd heb. En nu gaat Jacob die belofte langs. En dan zegt hij, wanneer? En leest u dat om het goed te begrijpen, maar met als nadat. Nadat God met me geweest zal zijn. Hij zal het. Nadat hij mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, hij zal me behoeden. Nadat hij mij brood gegeven zal hebben om te eten en klederen om aan te trekken, hij zal zorgen voor eten en voor voedsel, want hij heeft het zelf beloofd. Nadat ik in het huis van mijn vader in vrede zal wedergekeerd zijn, en ik zal er komen, want God heeft het gezegd. En als dat allemaal gebeurd is, dan beloof ik hier dat ik God daarvoor zal erkennen. Jacob bedoelt niet te zeggen, dan pas zal ik God gaan dienen, maar dan beloof ik dat ik God daarvoor zal erkennen. Dat ik Genesis 35 mijn kinderen meeneem naar Bethel. Dat we daar met elkaar zullen staan en dat ik die steen zal aanwijzen. Dat ik zal offeren voor de Heere. Dat ik van mijn kinderen zal vragen alle afgoden weg. Die er nog stiekem zijn meegesmokkeld. En dat ik het van mijn knechten ook zal vragen. Alle afgoden weg. Er is maar één weg en dat is de Heere dienen. Zo staat Jacob in Genesis 35 bij Bethel. Zo komt hij terug. Dat bedoelt hij. Dat is een gelofte die Jacob doet. Omdat hij wel zijn eigen zwakheid kent. Gods kinderen doen, als het goed is, geloften. Het zou ook een zegen zijn, gemeente, als u allemaal deze zondag een gelofte deed. Wat is een gelofte? Een gelofte is dat je iets belooft aan de Heere, maar daar zit altijd ook een gebed in. Daar zit iets in van: Heere, wil u geven wat ik nodig heb? Wil u dit of dat geven en dan zal ik dat doen? Eigenlijk hebben jullie een gelofte gedaan. En alle doopouders die hier ooit gestaan hebben, hebben een gelofte aan de Heere gedaan. Een gelofte die wij toch nooit anders dan biddend kunnen uitspreken. Heere, geeft u wat u van mij eist. Geeft u wat u beveelt, want in eigen kracht kan ik het niet. Maar dan toch wel om onze kinderen bekend te maken met de leer der zaligheid. Naar ons vermogen. Een gelofte. Ik zei u dat ik ook wel hoop dat wij vanmiddag allemaal een gelofte doen. Een gelofte moeten wij wel houden tegenover de Heere. Een gelofte moeten we, als we onszelf kennen, misschien ook niet direct te groot maken. Maar een gelofte om de Heere te gaan zoeken. Vandaag. Heere, ik zal vandaag op mijn knieën u zoeken. En ik zal uw woord vandaag lezen, biddend. En dan moet u het vanavond, ik zeg het misschien een klein beetje concreet, maar dan moet u het vanavond ook maar voor morgen beloven. Juist als u uw eigen zwakheid kent. Heere, ik zal en ik bid om uw genade en ik bid om wat er nodig is en wat ik van mezelf niet heb, want ik ken mijn eigen zwakheid. Maar ik zal morgen uw woord lezen. En ik zal me morgen afzonderen en een plaats zoeken om u te zoeken in het gebed. En dan moet u het morgen maar weer doen voor overmorgen. Een gelofte. Ja, die gelofte moeten we wel houden tegenover de Heere. Daar kan u niet vanaf. De Heere is het ook zo waard. In een leven van de heiligmaking leggen Gods kinderen, als het goed is, ook geloften af. In de strijd tegen de zonde, misschien wel tegen die ene zonde waar u zoveel last van hebt en waar u maar niet van winnen kunt. Dat u het zegt: Heere, als u mij er de kracht voor geven zult, als u mij de genade ervoor geven zult, dan zal ik deze ochtend en deze middag strijden tegen die zonde. En dan beloof ik voor uw heilig aangezicht dat ik met alles wat u me geeft tegen die zonde zal strijden. Dat is een gelofte. Dat is dus heel concreet. En ik denk, gemeente, dat we dat een beetje kwijt zijn in onze tijd. De Heere geloften doen. Als u de oudvaders leest, die schrijven daar volop over. Praktijk van het leven van de godzaligheid is ook de praktijk van het doen van geloften aan God. Voorzichtig, beseffend eigen zwakheid, biddend om kracht en om wat nodig is. Maar juist omdat we zulke zwakke mensen zijn, zijn die geloften ook nodig voor degene die de Here kennen en vrezen. En als u moet zeggen vanmiddag, maar ik ben zo'n mens niet. Laat het dan uw gelofte toch mogen zijn om de Here te zoeken, om hem te smeken om genade, om de middelen der genade te gebruiken. En als u weet dat u misschien er wel veel te makkelijk mee omgaat met de prediking van Gods woord en veel te makkelijk thuis zou kunnen blijven, laat het dan uw gelofte maar zijn, Heer, ik beloof u. Met een bevend hart, want ik ken mijn eigen zwakheid. Maar geeft u wat nodig is om een belofte te houden, maar dan beloof ik u dat ik er de eerstvolgende zondag weer zal zijn onder uw woord. Jacob deed een gelofte. En deze steen, zegt hij in vers 22, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. Jacob bedoelt, daar zal hij komen. En hij wist op dit moment natuurlijk nog niet dat hij zoveel kinderen zou krijgen. Maar hij is er teruggekomen met zijn kinderen. Hij is er teruggekomen met zijn personeel. En hij heeft de Here er gediend. En hij heeft gewezen op de noodzaak om te breken met de zonde. En Jacob heeft het wel beseft. Hij kon het hart van zijn kinderen niet vernieuwen. Ze hadden allemaal ook een Jacobs hart van nature. Net zoals iemand die de Here vreest, naar zijn eigen kinderen kijkt en daar misschien soms de zonde tegenkomt, het moet zeggen, als die op zijn plaats is, Here, dat hebt u van mij. Dat heeft ze van mij. Dat is mijn zonde. Dat is mijn schuld. Maar om nu toch te wijzen, juist tegen die achtergrond te wijzen op die God van Jacob. Hier heeft God me opgezocht. Hier heeft God de duisternis van de nacht doorbroken. Hier heeft God een ladder gesteld. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Here, voor zijn genade vergelden. En daarom zegt Jacob ook, als ik dan uw zegen krijg, zal ik 10%, de tienden, van alles wat u me geeft, aan u teruggeven. Aan de dienst van de Here en ten behoeve van de armen. Want u zag op mij neder. En die God van Jacob, die belovende God van Bethel, zegt het vanmiddag nog. Zelfs tegen een mens die moet zeggen, Here, mijn wegen zijn Jacobs wegen. Zoveel schuld, zoveel zonde, maar hij zegt het nog. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. En noem dat maar. En leg dat dan allemaal maar voor de Here neer. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen. Eindigen we met dankgebed. Here, zou u zelf de naprediker willen zijn? Zou u de God van Bethel willen zijn ook in ons leven? Heilig uw woord, werk het uit. Schenk ons dat we u mogen zoeken. En dat er iets van een gelofte voor uw aangezicht mag worden uitgesproken. En dat we, Here, van u mogen ontvangen die genade die Jacob ontving. En die genade maakte gunnend. Van die genade heeft Jacob gesproken tegen zijn kinderen. Tot zijn nageslacht. In die genade is Jacob gestorven. Op uw zaligheid wacht ik, Heere, zegen dat woord in de vergeving van al het zondige. Bewaar ons in het verdere van deze dag om Christus wil. Amen. We willen tenslotte nog luisteren naar Psalm 103, het eerste vers. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. 103, vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.